In deze podcast, u aangeboden door Gilead Sciences, Merck, Nordic en Pfizer, spreekt verpleegkundig specialist Marlijn Marcus uit het Jeroen Bos ziekenhuis te 's-Hertogenbosch met verpleegkundig specialist Sandra Dikkes uit Isala te Zwolle over de highlights uro-oncologische tumoren, gepresenteerd op het ESMO Congress 2025.
Nou ja, Sandra, hoe vond jij de ESMO?
Ja, overweldigend. Heel groot, heel veel afstanden gelopen. En ik ben wel eens naar de EMUC geweest, maar nooit naar de ESMO. Maar volgend jaar wil ik ook wel weer.
Ja? Ja. Lijkt je wel weer leuk om nog een keer te doen.
Ja, zeker. Was heel interessant.
Ja. Nou, we nemen jullie vandaag mee in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van blaas, niercel en prostaatcarcinoom. Zoals gepresenteerd op het ESMO-congres in Berlijn. Waar dit jaar maar liefst 34.000 oncologie-experts samenkwamen. Kun je eens wat vertellen over je werkzaamheden?
Ja, zeker. Ja, ik hou me bezig met de behandeling van prostaat, nier en blaascarcinoom. En zowel in de gemetiseerde setting als adjuvant en een neo-adjuvante setting.
Nou, laten we dan snel beginnen. We hebben veel te bespreken volgens mij. Een aflevering vol relevante inzichten.
Ja.
We bespreken een belangrijke doorbraak voor patiënten met spierinvasieve urothelcelcarcinoom die niet in aanmerking komen voor neoadjuvante behandeling met cisplatin vooraf aan radicale cystectomie. Om welke studie ging dat?
Ja, het ging om de KEYNOTE-905-studie waarin enfortimab vedotin, en dat is een antilichaam geneesmiddel conjugaat, dus een ADC. En die werd gecombineerd met pembrolizumab in de perioperatieve setting. Dus dat betekent vooraf aan de operatie en na de operatie.
Oké, nou laten we bij het begin beginnen. Waarom is deze studie zo belangrijk?
Ja, omdat we een hele kwetsbare groep hebben. 50% van de patiënten met spierinvasieve urothelcelcarcinoom, die kan eigenlijk helemaal geen cisplatin krijgen, omdat ze gewoon ongeschikt zijn. En dat komt door enerzijds verminderde nierfunctie, maar ook de comorbiditeit. En nou, tot nu toe was een radicale cystectomie dan echt de enige behandeling, maar wel met een matige overleving. We hebben dus geen neoadjuvante opties en ze zijn vaak oud, kwetsbaar en ze hebben meer comorbiditeit. De pembrolizumab en de enfortimab vedotin zien we eigenlijk alleen maar in de gemetiseerde setting. Dus de vraag van de studie was dan ook, kunnen we dan deze middelen perioperatief inzetten, zodat we de kans op recidief of progressie kunnen verlagen?
Interessant. En kun je kort schetsen hoe de KEYNOTE-905-studie is opgezet?
Jazeker. Ja, het was een internationaal gerandomiseerde fase 3-studie met 344 patiënten die ongeschikt waren voor cisplatin bij die spierinvasieve urothelcelcarcinoom. En ze werden gerandomiseerd naar twee armen. Dus arm A was de radicale cystectomie met een lymfeklierde sectie. Eigenlijk is dat standaard zorg. En de arm B was de perioperatieve behandeling met enfortimab vedotin en dan die pembrolizumab. Ze hadden als primaire eindpunt de event-free survival en secundair de overall survival. Nou, dat is natuurlijk voor ons ontzettend interessant, maar ook de complete respons. En secundair was veiligheid. Daar werd ook nog naar gekeken.
Oké. En de uitkomsten waren behoorlijk indrukwekkend, toch?
Ja, absoluut. Ja. De combinatie verbeterde event-free survival significant. Niet bereikt versus 15,7 maanden bij alleen chirurgie met een hazard ratio van 0,40. En ook de overall survival die verbeterde. Niet bereikt versus 41,7 maanden met een hazard ratio van 0,50.
Wacht even, niet bereikt zeg je. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, goede vraag. Niet bereikt betekent dat de mediane overleving eigenlijk nog niet berekend kon worden, omdat meer dan de helft van de patiënten nog geen event had of een overlijden had tijdens analyse. En dat is juist goed, hè? Want dat wil je graag. Want het laat zien dat een meerdeel van de patiënten in de enfortimab pembrolizumab groep nog in leven zijn. En bij de controlegroep, dus alleen die chirurgie, dus die cystectomie, was dat punt wel bereikt. En meer dan de helft had of een terugval of al overlijden.
Dus eigenlijk zeg je, de curve loopt door. En dat is juist een teken van een beter resultaat.
Ja, precies. Het geeft echt aan dat de behandeling zo effectief is dat de mediane tijd op progressie of overlijden nog niet bereikt is in de huidige follow-up. Dus erg, ja, het is veelbelovend, omdat het recidief heel vaak snel optreedt.
Nou, indrukwekkend. En hoe zit het met de pathologische complete respons?
Ja, die was 57,1% in de behandelgroep versus 8,6% bij chirurgie alleen. Een verschil van 50 procentpunten. Dat betekent dat meer dan de helft geen tumorrest meer werd gevonden na die perioperatieve behandeling. En dat is gewoon heel klinisch relevant. En wat ook interessant is, dat is die pathologische complete respons. Omdat we dan kunnen kijken van, moeten we deze patiënten eigenlijk nog wel een adjuvante behandeling aandoen? Maar dat is in deze studie opzet niet meegenomen. Dus zonder neoadjuvante studie is de prognose met een cystectomie vaak slecht. En deze studie toont een duidelijke verbetering aan. En we hebben natuurlijk wel de adjuvante nivolumab in de CheckMate 274. Maar dat is alleen maar voor patiënten die een PD-L1 positieve kleuring hebben. En die enfortumab pembrolizumab, dat maakt niet uit. Nee, dus het is ongeacht de PD-L1 status. En de bijwerkingen, ja, die waren wel verschillend. 71,3 versus 45,9. Huidreactie, skintoxiciteit, neuropathie, hyperglycemie bij de enfortumab. En de immuuntherapie natuurlijk bij de pembro, ja. Maar daar zijn we bekend mee. Dus ja, de impact is groot. En nog interessant is, normaal worden de studies altijd bekeken bij patiënten rond de 68 jaar. Maar in deze studie hebben ze juist patiënten met een hoge leeftijd geïncludeerd, 74 jaar. En dat is fijn, want we weten ook dat die patiëntengroep ook nu voor oudere patiënten geschikt is.
Nou, mooi. En wanneer verwacht je dat deze behandeling in de praktijk toegepast kan worden?
Nou, ik denk dat wel even op zich kan laten wachten. Want er wordt nog gepubliceerd, de commissiebom. En daarna gaat hij de sluis in. En de sluis is een heel lang traject. Maar ik verwacht, gezien de paskwil-criteria waar die aan voldoet, dat dit uiteindelijk standaardzorg wordt.
Oh, mooi. Nou Sandra, laten we deze grote gamechanger hierna weer terug naar de niet-spierinvasieve blaaskanker gaan. Wat is op dit moment de standaardbehandeling voor patiënten met hoog risico niet-spierinvasieve blaaskanker?
Ja, de standaardzorg, dat is de TURT. En gevolgd door inductie-onderhoudstherapie met de BCG. Maar ongeveer 40% heeft binnen 2 jaar een recidief of die ontwikkelt progressie. En voor patiënten die BCG ongevoelig worden of vroeg recidief hebben, is de kans op progressie naar een spierinvasieve gemetastaseerde ziekte eigenlijk wel heel groot.
En voor veel van die patiënten is de enige curatieve optie dan een radicale cystectomie, een grote ingrijpende operatie.
Ja, klopt. En daardoor is er juist sterke behoefte om te kijken of er immuunrespons kan versterken of kan verlengen, zonder dat je direct over hoeft te gaan aan een grote operatie. En op de ESMO zijn 2 studies gepresenteerd, de ALBEN-studie en de POTOMAX-studie, waarbij immuuntherapie aan de BCG-spoeling is toegevoegd bij een hoog risico niet spierinvasieve blaascarcinoom.
En wat waren daar de belangrijkste uitkomsten van?
Ja, helaas. Beide studies lieten geen significant voordeel zien in de relapse-free survival en event-free survival. In de ALBEN-studie, maar ook geen significant OS-voordeel in de POTOMAX-studie. Dus voor nu kan dat niet toegevoegd worden aan de standaardbehandeling.
Oké. Nu gaan we een stap verder. Wat kan je van de resultaten van de IM-Vigor-011-studie delen?
Ja, voor het eerst is de evidence dat de behandeling van spierinvasieve blaaskanker kan worden gestuurd door MRD.
Oké, leg eens even kort uit wat dat betekent.
Ja, M, zie je, struikelwoord, hè? MRD staat voor Minimal Residual Disease. Dus dat is de tumor-DNA, dat het nog in het bloed aanwezig is nadat de tumor operatief verwijderd is. En in deze studie werd gemeten met een ctDNA-test, dus een circulerende tumor-DNA. En als het dan operatie nog aantoonbaar is, dan wijst het meestal dat het een hoog risico is en dat de ziekte weer terugkeert.
Oké. En dat is precies waar de IM-4011 naar keek, toch?
Ja, de onderzoekers gebruikten de Signatera-test om de ctDNA op te sporen na die radicale cystectomie. En patiënten die ctDNA positief waren, die werden gerandomiseerd naar een adjuvante atezolizumab of een placebo. En die negatief bleven, ja, die kregen geen extra behandeling, maar die werden gevolgd. Het idee is dus dat je alleen behandelt wanneer moleculaire sporen overblijven.
Oké, interessant. En wat lieten de resultaten zien?
Ja, bij de ctDNA positieve groep verdubbelde de ziektevrije overleving van 4,8 naar 9,9 maanden. En de totale overleving verbeterde ook van 32,8 maanden met atezolizumab tegenover de 21,1 maanden met placebo. 12 maanden overlevingskans was 85% versus 70% met placebo. Maar wat belangrijker is, is dat de ctDNA negatieve patiënten bij de 12 maanden was de disease-free survival 95% en de OS 100% zonder dan die extra therapie.
Dus eigenlijk bevestigt dat behandelen als het nodig is en niet als het niet hoeft.
Ja, exact. Ja, dus dat is een revolutionaire onderzoek. Het laat zien dat je immuuntherapie alleen gericht inzet op basis van MRD-status. En dat spaart patiënten onnodige toxiciteit, maar maatschappelijk natuurlijk ook kosten.
Ja, zeker. En over toxiciteit gesproken, hoe veilig was deze behandeling?
Ja, in de arm van de atezolizumab 7,3%. Graad 3-4 tegenover 3,6 placebo. En er werden ook drie behandelingsgerelateerde overlijdens gemeld in de arm van atezolizumab. Dus het is misschien wel effectief, maar selectie is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En MRD die helpt daarbij.
Ja. En is atezolizumab nu meteen de nieuwe standaard?
Nee, nog niet. Het wordt niet overal standaard gebruikt in de adjuvante setting, maar ook niet in Nederland. En de vraag blijft ook hè, of die resultaten gelden voor andere immunotherapie. En dat is voor ons interessant. Moet je wel adjuvante behandeling geven. Maar in principe met therapie sturen op MRD is een belangrijke stap in gepersonaliseerde zorg. En er zijn wel wat opvolgstudies hoor, bezig. Dus we wachten af.
Oké, spannend. Dat klinkt alsof dit het begin is van een heel nieuw behandelparadigma.
Ja.
We stappen nu over naar een studie over gemetastaseerde setting voor patiënten met urothelcelcarcinoom. Welke studie wil je nu bespreken?
Ja, de DISC-studie. Deze studie kijkt of drie cyclus met platinum bevattende chemotherapie net zo effectief is als de huidige standaard. We geven nu 6 cycli. Vooraf aan de avelumab. Dat is een onderhoudsbehandeling bij patiënten met gemetastaseerde urothelcelcarcinoom.
En waarom is deze studie zo belangrijk?
Ja, omdat we zien dat deze patiënten in een gemetastaseerde setting zwaar belast worden door de chemotherapie. En standaard geven 6 cycli gemcis of gemcar. Maar het is nooit onderzocht of 6 cycli beter is dan 3. En ondertussen heb je verhoogde kans op nier, zenuwschade, tinnitus, beenmergsuppressie. En de kwaliteit van leven neemt dan af. Mensen raken ook gewoon zwaar belast. En nog belangrijker is, ze halen de onderhoudsbehandeling met de avelumab helemaal niet. Terwijl dat juist een overlevingsvoordeel geeft.
Oh, interessant. En wat was het primaire eindpunt van deze studie?
Kwaliteit van leven. Dat was het primaire eindpunt, ja. Ja. En daarnaast werd gekeken naar de progressievrije overleving en de algehele overleving.
En de resultaten daarvan, wat waren die? Waren 3 cycli echt genoeg?
Ja, de uitkomsten waren behoorlijk verrassend. Hier zijn de cijfers. Progressievrije overleving, 3 cycli versus 6 cycli, 8 en 9 maanden. Maar de overall survival was precies hetzelfde. Allebei 18,9 maanden. En de kwaliteit van leven, ja, niet zo verrassend, was bij de 3 cycli natuurlijk beter dan bij de 6. En nog fijner is dat bij 3 cycli de meer patiënten door konden gaan met de onderhoud door behandeling met avelumab. Dus er was geen verschil in overleving, maar de kwaliteit van leven was veel beter.
Oh, mooi. Dus eigenlijk zeg je, meer chemotherapie is niet beter.
Ja, exact. Ja, ja. De studie laat zien dat 6 cycli niet beter is dan 3. Mogelijk zelfs slechter voor kwaliteit van leven. Maar ik moet er wel bij zetten, de OS-analyse is nog niet definitief. En niet alle patiënten in de 3-cycli-arm kregen uiteindelijk avelumab. Wat mogelijk nog voor bias zorgt in de resultaten.
Oh ja, inderdaad. En hoe past dit in de huidige praktijk, nu de combinatie enfortumab pembrolizumab eraan komt als nieuwe standaard?
Ja, die combinatie gaat inderdaad waarschijnlijk de nieuwe standaard worden in de eerste lijn. Maar wereldwijd wordt er nog best wel veel platinum chemotherapie gebruikt. Dus deze studie is denk ik echt wel relevant. En we moeten ook nadenken over de behandellast en patiëntgerichte zorg.
Nou, dankjewel Sandra. Mooie studie die ons uitdaagt om kritisch te blijven kijken naar wat we standaard doen. Soms is minder echt meer als het gaat om kwaliteit van leven.
Ja, ja. Oh, en aanzien van minder is meer, er was ook nog een bladder pet trail waarbij ze keken of MRI-geleide biopt mogelijk beter is dan een TURT. En dat is de standaard eerste stap bij blaaskankerdiagnostiek.
Kun je een korte samenvatting geven?
Jazeker. Ja, de MRI-first aanpak lijkt beter dan de standaard TURT bij verdenking op spierinvasieve blaaskanker. Het verkorte behandelduur en verlaagt de blaaskankerspecifieke sterfte. Maar het is een kleine studie en voortijdig gestopt vanwege COVID en daardoor onderpowered. Ik ben wel benieuwd naar de resultaten van de Bled Paradigma-studie. Die in de Radboud loopt, Radboud UMC, en waar veel Nederlandse ziekenhuizen meedoen.
Oké, en heb je nog een ontwikkeling gehoord op het gebied van blaascarcinoom?
Jazeker, mogelijk dat de HER2-expressie nog een belangrijke rol gaat spelen in de urothelialcarcinoom.
Oh, en we gaan nu over naar het gebied van nierselcarcinoom. Zijn daar nog belangrijke game-changer-studies gepresenteerd?
Ja, zeker. Ja, een interessante studie was de OPTIC-RCC-studie, waarbij ze onderzoeken of de behandeling met gemetiseerde herdercellig nierselcarcinoom, of je die beter kan personaliseren met de RNA-sequentie. De uitdaging is dat de tumor heterogeen kan zijn, waardoor de tumor niet geheel angiogenic is. En ze hebben dat gepresenteerd in cluster 1 en 2... De zogenaamde angiogene tumoren. En die werden behandeld in combinatie met nivolumab en cabozantinib. Dus een IO-TKI. Waarbij opvallend geen progressieve ziekte werd gezien in de huidige follow-up. Dus 71% liet partiële respons zien en 29% stabiele ziekte.
Dat is een opvallend hoge respons vergeleken met wat we kennen uit de historische data.
Ja, absoluut. Ja, ja. De conclusie van de onderzoekers was dan ook dat de biomarkergestuurde behandeling op basis van RNA-sequentie de data de kans op respons in een gemetiseerde renaalcelcarcinoom, dat die vergroot. En het is een stap in de goede richting. Aandachtspunt is wel dat in het begin van de studie dat het onderzoek opliep tot 3 weken voor start voor de behandeling.
Oh, ja, dat is inderdaad wel belangrijk om te noemen. Welke studie was nog meer interessant?
Ja, lenvatinib everolimus versus cabozantinib in de tweede lijn. Grotere OR-rate werd gezien in de lenvatinib everolimus dan in de cabozantinib behandelde patiënten. Ja, de halve dat ons toch meer richting kan geven om de everolimus en lenvatinib in de eerdere lijn te geven, wat we nu dan niet doen.
Want wat is nu dan de huidige praktijk?
Ja, vaak toch in de laatste lijn, derde of vierde lijn, en geven in patiënten die begeeft eigenlijk alleen als ze heel vitaal zijn, naar eerdere lijnen.
Oké. Ja, we gaan nu verder in gesprek over de studie Improved Survival with Enzalutamide in Biochemically Recurrent Prostate Cancer.
Ja, de inzet van enzalutamide bij biochemische recidief van prostaatkanker. Ja, dat is de fase waarin PSA opnieuw gaat stijgen naar een curatieve behandeling. Terwijl er nog geen zichtbare uitzendingen zijn op beeldvorming.
En hoe ziet dat beleid er dan nu uit?
Ja, lange tijd was het beleid dat we waakzaam afwachten of dat we met ADT beginnen, hè, dus hormoontherapie. Maar een recente studie in de New England Journal of Medicine onderzoekt of het toevoegen van ENSA in deze fase wel zinvol is en beter overleving geeft.
En kun je eens uitleggen om te beginnen, wat verstaan we precies onder biochemisch recidief?
Ja, biochemische recidief zien we dat de PSA stijgt na iedere behandeling, zoals een operatie of bestraling, zonder dat de uitzaaiingen zichtbaar zijn op een scan. Dus de ziekte is wel actief, maar niet zichtbaar. En dit is een behandelgrensgebied, omdat er wel ziekteprogressie is, maar geen klachten.
Kunnen we uitzaaiingen uitstellen en mogelijk zelfs de overleving verlengen?
Ja, dat is de relevante vraag, hè? Want deze groep heeft vaak gewoon jarenlang geen klachten. En je wil niet te vroeg behandelen, maar je wil ook geen kansen missen op het ontstaan van metastase uit te stellen. Maar die behandel, ja, ze hebben eigenlijk best wel veel impact op de kwaliteit van leven.
Ja, ja. En laten we kort kijken naar de studieopzet.
Ja, het ging ook om een gerandomiseerde fase 3 studie. In totaal deden mannen mee in de, met een biochemische recidief naar een hoog risico op uitzaaiingen. Bijvoorbeeld een snelle PSA-verdubbelingstijd. De deelnemers werden verdeeld over twee groepen. Dus de ene kreeg de ENSA in combinatie met ADT en de andere kreeg alleen ADT. En de belangrijkste uitkomstmaat was de metastasevrije overleving en de totale overleving.
Oké, dan ben ik nu wel benieuwd naar de resultaten.
Ja, de toevoeging van de enzalutamide verlaagde de risico op metastase of overlijden op 58% met een hazard ratio van 0,42. En het leidde ook tot een duidelijke verbetering van de metastasevrije overleving. Dus ze hadden langer geen uitzaaiingen. Dit werd niet in de monoarm gezien, dus alleen maar de enzalutamide zonder ADT. Ze hebben ook natuurlijk nog gekeken, hè, naar de totale overleving. Die had een hazard ratio van 0,60. Dus er is wel bewijs voor om vroegtijdig te behandelen. Maar we zien natuurlijk ook veel meer bijwerking in de combinatiegroep. En dat was vermoeidheid, opvliegers, hypertensie, valincidentie en cognitieve klachten. Dus ja, ga je die mannen zo lang behandelen? Dat blijft echt een afweging, want je wil niet dezelfde risico's nemen. Niet iedereen heeft dezelfde doelen. En het gaat echt om maatwerk. Ik denk dat je echt zoveelvuldig moet gaan selecteren wie er echt baat bij heeft.
Nou, inderdaad. En laten we het dan nu eens even concreet maken. Voor wie is deze behandeling een overweging en voor wie juist niet?
Ja, belangrijkste is die PSA-verdubbelingstijd als dat korter is dan 9 maanden. En de patiënt lichamelijk, mentaal, fysiek fit is om die langdurige therapie aan te gaan. Nou, deze studie laat zien dat enzalutamide in combinatie met ADT bij mannen met een biochemisch recidief en hoog risico de metastaseoverleving, totale overleving kan verbeteren. Maar tegelijkertijd moet je afvragen om zorgvuldige toepassing, goede monitor en echt aandacht voor die kwaliteit van leven.
Zijn er verder nog highlights met betrekking tot gemetastaseerd prostaatkarcinoom?
Ja, die zijn er zeker. De PSMA Edition studie is een fase 3 studie. En daar werd gekeken naar de toevoeging van lutetium PSMA 617 aan de standaard hormonale therapie bij mannen met PSMA-positieve gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkarcinoom.
En wat maakt deze studie nou zo bijzonder?
Nou, wat bijzonder is dat we dat normaal alleen in de castratieresistente stadium doen. En nu doen we hem dus ook naar een eerder stadium.
En het design, kun je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Ze werden gerandomiseerd naar arm A lutetium 617 plus ADT en een ARPI versus ADT en een ARPI alleen. En de primaire eindpunt was radiografische progressievrije overleving.
En wat was de conclusie van deze studie?
Nou, deze studie benadrukt dat we echt kritisch moeten blijven op wat we toevoegen aan de standaardzorg. Want hoewel de PFS-resultaten indrukwekkend zijn, het is echt nog te vroeg om hem in de hormoongevoelige fase te verplaatsen. Dus ja, voor nu terughoudendheid, verdere evaluatie en uiteraard in studieverband.
Ja. Nou, Sandra, heel erg bedankt voor dit informatieve en genuanceerde gesprek. We hebben een indrukwekkend aantal studies besproken, over onder andere de neoadjuvante inzet van EV en pembrolizumab.
Ja, dankjewel Marlijn. Het is echt duidelijk dat de behandellandschap echt wel in beweging is. Deze inzichten helpen ons in actuele onderbouwde keuzes te maken in samenspraak met de patiënt.
En dat is misschien ook wel de rode draad, hè, van deze ESMO-behandelingen. We worden steeds persoonlijker en dat vraagt om zorgvuldige afwegingen binnen het multidisciplinaire team, waarin verpleegkundige specialisten natuurlijk een volwaardige positie innemen.
Ja, precies. Hè. We zijn betrokken bij zowel de behandeling als het samen beslissen met de patiënt. En juist die integratie maakt het werk als VS ook gewoon echt waardevol.
Zeker. Nou, nogmaals bedankt, Sandra.
Ja, en bedankt dat ik vanuit het VSO een terugkoppeling mocht doen naar de achterbaan. En kijk terug echt op een leuke tijd in Berlijn.
Nou, zeker.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.